De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
Aflevering 30 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En in de vorige aflevering van de Motorpodcast zat hij ook al aan de desk. Motoragent Rob de Klein. Toen hadden we het onder andere met hem over het motto van de motoragent.
We doen gewoon rustig aan, want we hebben haast.
En natuurlijk over de vele kilometers die hij dagelijks maakt.
Ik heb ook wel eens dagen dat ik 600 kilometer rijd.
Maar we spraken ook over zijn liefde voor de Triumph motor.
De Triumph kwam op een of andere manier, ik weet ook niet waarom. Maar ik vond dat gewoon gelijk een heel mooi model. En daar heb ik er een paar van gekocht.
We hadden en we hebben nog steeds zoveel te bespreken met Rob. Dus daarom zit hij er deze week weer bij.
En ik merk ook dan aan de reacties die jullie thuis hebben gegeven, aan de hoeveelheid vragen die we hebben binnengekregen, dat dit echt een gast is waar veel mensen veel van willen weten.
De Motorpodcast. Achter het vizier van...
Wederom achter het vizier van motoragent Rob de Klein. Rob, welkom.
Dankjewel.
Rob, wat ik me nou afvraag is, als jij de hele dag op de motor hebt gezeten en ja, we hoorden het net al, soms wel 600 kilometer op een dag. Ga je dan s'avonds nog even lekker een rondje op de Triumph?
Nou,
is het dan met de voetjes op de bank?
Ja, ik ben wel wat rustiger geworden. En ik vind deze Triumph ook... ik vind hem ook apart. En ik wil hem ook netjes houden. En ik ben niet meer dat ik s'avonds nog eens een rondje ga rijden. Zo vroeger ging mijn vrouw, die ging altijd nog gingen we een rondje rijden. Lekker achterop. En dan gingen we naar het strand toe. En dan konden we lekker bij het strand de motor parkeren en zo. Maar dat is een beetje verwaterd.
Ja.
En maar ik heb wel zoiets van, als ik mijn volgende motor, dat wordt wel weer een motor waar gewoon... Dan ben ik ook... Dan ga ik iets minder werken. En dan heb ik gewoon meer vrije tijd.
Een genietmotor.
Ja, dan wil ik gewoon... ik zit al stiekem naar een motorfiets te kijken. Een droommotor van me.
Dat horen we zo bij de 100.000 euro vragen. Ja. Wat die droommotor dan is.
Vraag van Marco Holthof. En eigenlijk ook van onszelf. Wat is nou het meest memorabele moment wat je als motoragent hebt meegemaakt? Wat blijf je is het meest bijgebleven?
Ja, dat is toch de MH17.
Ja, was je een van de begeleiders op die dag?
Ja, ik heb ze allemaal gedaan op één na. En op de dag dat ik niet geweest ben, ben ik op de motor langs de kant gaan kijken van hoe mijn collega's ze deden.
Dat was het transport van...
Van Eindhoven.
Naar hier, naar Hilversum.
Ja,
naar de kazerne.
En ik weet nog de eerste. En het is wel... dat was, heel ingrijpend was dat. Wij moesten natuurlijk in een hele korte tijd... Hebben collega's van ons die hebben dit bedacht, dit scenario van hoe ze het gingen doen. En dat is wereldwijd is dat overgenomen eigenlijk. Hè? Dat als nu een ongeluk gebeurt, eerbetoon, dat zo wordt het eigenlijk gedaan zoals het hier in Nederland is uitgevonden met de MH17. Wij gingen daarheen. Wij hadden afgesproken van we gaan op linie staan. Er zijn ook nog beelden van hè, dat wij op het vliegveld staan. En er staat de commandant met zijn chauffeur. Die staat daar. En er staan er... Ik weet niet met hoeveel we waren. Maar ik denk dat we met een man of 15, 20 motorrijders...
Zo in zo'n perfect rijtje naast elkaar.
Stonden wij op een rijtje, weet je wel. Nou, en dan zag je die Hercules. Die kwam aan. Nou, dan kreeg je al koude rilling. Hè, want dat is een groot ding.
Iedereen wist wat erin zat.
En iedereen zat eraan. Ja. En elke keer kwam een lijkwagen en nog een lijkwagen en een lijkwagen. En allemaal dat ritueel. Nou, en Willem-Alexander en Maxima waren er, weet je wel. Daar kreeg ik koude rillingen van. En mijn taak was de eerste dag was om de N2 stil te zetten. Weet je wat dat is, de N2?
Dat dus is de provinciale weg bij Eindhoven uit.
Ja. Dus het was natuurlijk programma van het vliegveld af. En dan gingen wij de N2 op om de A2 op te gaan. En mijn taak was om die parallelbaan om het verkeer achter me te houden en dan stil te zetten. Want het duurde natuurlijk even, want er waren heel veel auto's. En dus ik was daar helemaal naartoe gegaan, heel end. Zeg maar op de N2. Want ik had zoiets van, als ik het verkeer heel langzaam meeneem... want ik kan het niet in één keer stilzetten. Dan donderen ze in elkaar. Dus ik ging steeds langzamer rijden.
In je eentje?
In mijn eentje.
Ja.
Dus had ik die twee rijstroken gewoon langzaam, langzaam, langzaam. En toen stond ik eigenlijk bij het viaduct... waar ze overheen kwamen en dan erop gingen. En daar stond ik. En ik maakte met iedereen, iedereen wist het ook wel hoor. Al die mensen die daar stonden, die wisten ook wel van wat er aan de hand was. Ik stapte ook uit de auto. Ik zeg van joh, de slachtoffers van de MH17, die zijn we aan het begeleiden. Wilt u blijven wachten? U krijgt zometeen weer. Als alles voorbij is, kunt u weg weer vervolgen. Nou, die mensen waren allemaal prima hoor. En de eerste paar, zeg maar de 10, 20 auto's, heb ik persoonlijk al die mensen gevraagd of dat ze even wilden wachten. En ze mochten ook uit de auto. Mm-hmm. En toen stond ik daar bij mijn motor. En nou, daar kwam de commandoauto. Hè. Die kwam zo. De commandoauto, die zag ik zo komen. Motorrijders ervoor. En die kwamen zo naar beneden. En toen dan zie je de eerste lijkwagen. De tweede, de derde, de vierde, de vijfde. En dat waren er. Hoeveel waren er de eerste keer?
Heel veel. Ja,
70 of zo.
Dat was bizar. Dat heb je nog nooit gezien, denk ik.
Ja. En ik stond daar zo. Ik had zoiets van, jeetje mine, dit zijn er toch wel heel erg veel. Weet je, en nou, de tranen liepen over mijn wangen in mijn helm. Ja. Ik was er helemaal kapot van. Ja, en toen, weet je, dan kom je ook in een soort flow. Niet dat je het heel leuk vond,
nee,
maar het was gewoon een eerbetoon. En je zag overal mensen en die waren verdrietig en die gooiden bloemen van het viaduct. En er stonden allemaal mensen langs de kant van de weg. En elke keer als wij bij een invoeging kwamen en we zetten het verkeer stil, dan zeiden we tegen de mensen van, wilt u even blijven wachten? We komen de slachtoffers van de MH17 kwamen. Oh, prima. En nou, die waren eigenlijk blij dat ze vooraan stonden. Dan konden ze kijken, weet je wel. Ja. En dan zag je al die, nou, heel Nederland was aangenaam gewoon.
Ja.
Dat was gewoon, en dat is eigenlijk wel het mooiste wat wij met ons team.
Ja, meest memorabele motormoment.
Ja, ja. Ja dat kan ik wel zeggen. En we hebben natuurlijk ook de veteranen begeleid. Weet je wel, die oude stompen uit Engeland.
Ja,
ja, dat is ook hartstikke leuk geweest. Maar de MH17.
Hoop je ook nooit meer mee te maken natuurlijk.
Nee, nee, ik heb ook een beeldje gekregen daarvan. En dat staat gewoon in mijn huiskamer. En dat heeft gewoon een plekje in mijn huiskamer. Dat is gewoon.
Dat snap ik.
Ja.
Volgens mij wil iedere motorrijder op zo'n moment eigenlijk toch wel stiekem motorbegeleider worden. Als je dat ziet.
Ja, ik vond het ook echt wel een eer hoor. Dus ik vond het echt een eer. En ja, weet je, ik heb zoveel verdrietige mensen langs de kant gezien.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
In deze aflevering van de Motorpodcast praten we met motoragent Rob de Klein. Rob, vandaag de dag ben jij vooral druk bezig met het begeleiden van VIP's. Onder andere leden van het Koninklijk Huis. Daar rij jij met de motor voor of je rijdt er met de motor achter. Maar er is ook een periode geweest dat jij regelmatig surveilleerde. En dus ook andere motorrijders aan moest houden als ze iets verkeerd deden. Nou heb ik af en toe het idee, tenminste het is mij wel eens overkomen, dat er een motoragent achter me aan reed terwijl ik op de motor zat. En ik had het idee dat hij een beetje zat te wachten totdat ik een foutje zou maken en me dan staande zou kunnen houden. En is dat nou realiteit of is dat een fabel? Doen motoragenten dat? Rijden ze net zo lang achter je aan totdat je een keer de mist ingaat?
Ik doe het niet.
Nee, maar
dat ik ga niet zitten zoeken. Het overkomt mij. Ik ga niet zitten zoeken ergens om een motorrijder te pakken of zo. Of een automobilist. Dat maakt voor mij helemaal niks uit.
Nee.
Maar het overkomt mij gewoon. Dus als ik ergens sta en er komt in één keer een auto of een motorrijder er voorbij. Ja, dan ga ik er gewoon achter. En dan wil ik gewoon kijken hoe hard hij rijdt. En dan moet ik moet officieel gewoon een poosje achter hem rijden om te kunnen precies kunnen zien hoe hard hij rijdt.
Kun je dan ook zo'n trajectmeting doen vanaf de motor?
Nee,
dat niet.
Ik rij achter hem aan en dan kijk ik op mijn teller van hij heeft behoorlijk sokken erin. Hij rijdt bijvoorbeeld 150 en dan gaat er nog een correctie af, weet je wel. Ja, en ik heb mijn motorfiets is geëikt. Die wordt elk jaar geëikt en er zit een kaartje in, dus dan kan ik precies bepalen van
als ik zo
hard rijd en hij. Meestal doe ik zo om gewoon helemaal safe te zijn van hij gaat bij mij weg.
Mm-hmm.
Dus als ik 150 rijd en hij gaat bij mij weg, dan weet ik zeker dat hij 150 heb gereden. Ja, en dan is hij gewoon aan de beurt.
Ja,
want we leren het, althans het is mij ook verteld tijdens de rijles van 100, doe er maar 10% bij. Je moet als motorrijder net eventjes sneller rijden dan de rest eigenlijk, zegt de instructeur.
Ja.
Ook een veelgestelde vraag, word je dan als motorrijder daarvoor aangehouden? staande gehouden.
Ja, ik doe het niet.
Jij doet het niet.
Het is zo, ik heb zelfs zoiets van, hè, we hebben radarvoertuigen, er staan overal camera's. Dat is voor de radarauto. Kijk, dat mensen een bekeuring krijgen van 3 kilometer, dat is meestal al dat ze 10 kilometer taart gereden hebben. Want er gaat altijd een correctie af. Ja. Maakt mij voor de rest ook niet uit. Maar dat is voor de radar. Ik ga niet voor 20 kilometer iemand aan de kant zetten.
Nee. Nou, ik heb het zelf in zover, ik ben nog nooit door een motoragent aan de kant gezet. Wel door een politieagent in de auto die toevallig ook motor reed en zei van nou ja, deze overtreding zie ik door de vingers, want ik rijd zelf ook motor en ik snap het. Ik reed achter een heel treuzelend bejaardenstel aan in de bebouwde kom, ging ik even omheen, was een doorgetrokken lijn, mag natuurlijk niet. En, maar dat werd me kwijt, of tenminste dat zag hij door de vingers omdat hij zelf ook motor reed en zei ik begrijp het. He, zo'n treuzelend echtpaar en dat je er even omheen
gaat. Dat hoor je vaker trouwens.
Ja, maar goed. Ik heb ook een keer meegemaakt in Zeist. Reed ik met een vriend, allebei keurig op de motor. En op een gegeven moment kwam er een motoragent achter ons rijden. En we hadden echt een beetje het gevoel van, nou, waarom blijft hij nou toch maar achter ons rijden? En we deden het hartstikke keurig, want we hadden... Ja, we konden met elkaar kletsen en zeiden nou, provinciale weg, keurig 80, ietsje harder en rotonde, 3/4. Nou, laten we maar keurig ook
dan richting aan geven.
Ja, ik werd inderdaad bloednerveus. Ik denk van, potverdomme, nou blijf maar achter ons rijden. Wat moet hij hier nou? Dit is ook helemaal niet de weg naar Driebergen, dus niet terug naar jouw hoofdkantoor. En ik ben, bleef maar achter ons aanplakken. Ik denk, nou, die
zoekt.
Ja, die wacht gewoon totdat we even... Wat is jouw reactie erop? Gebeurt dat? Zijn collega's van jou die dat... nou, die hebben even niks te doen. Ik van, nou, eens even kijken hoor. Hè?
Wij hebben er geen tijd voor eigenlijk. Nee. Om zulke dingen te doen. Kijk, als we surveilleren, dan is echt de excessen halen we eruit. Dat is echt... als mensen harder dan 30 kilometer per uur rijden.
Ja. Een of andere idioot door een bebouwde kom.
Ja, gewoon de heel dicht lopen te douwen. Weet je wel, ik had de laatste iemand. Dan denk ik, ik had zoiets van, hè, wordt er nou gesleept? Wordt die nou gesleept op de snelweg, weet je wel? Ik zeg van, nou, maar we rijden 100.
Ja.
En die zat er bovenop, weet je wel. Nou, hij reed met de auto boven, zat echt bumper. Maar ik denk van, die wordt gesleept. Dus ik ging nog eens een keer naar rechts toe kijken van... Zie ik nou een kabel, weet je wel? Ik denk, nee, hij zit er eigenlijk nog dichterop dan een kabel.
Ja, ja.
Oh,
ja,
dat is denk, nou, dat
stuntrijder.
Ik denk, nou, daar moet ik wat van zeggen. Dus die vrouw die ging ook naar rechts toe toen ze eindelijk hier kon. En er reden allemaal vrachtauto's, dan kon ze eindelijk naar rechts. En hij gelijk, hup, gas erop, naar de volgende en ook weer.
Ja, nou, echt bumper, echt bumperkleef. Ja,
die meneer die had haast. Dus ik zeg van, nou, iedereen ziet ons rijden achter die man... Dan wordt er ook verwacht iets van ons. Dus partijen aan de kant. En dan krijgt hij hem gewoon.
Ja.
En dan krijgt hij gewoon een bekeuring.
Hoe zit het nou? Dat is ook een veelgestelde vraag. Ik heb het wel een paar keer meegemaakt dat er wordt teruggegroet. Maar motoragenten groeten is mijn observatie in de regel niet terug.
Ja, dat klopt. Denk ik wel. Het is wel zo dat tegenwoordig, weet je wel, van vaak voetje van de step af en zo, weet je wel.
Ja.
Ik ben daar niet van. Ik zeg van, ik ben gewoon aan het werk. En ik ga niet... maar ik vind het wel leuk bijvoorbeeld altijd... om gewoon een handje op te steken zo.
Oké. Okay. Ja, als je in functie bent.
Als ik in functie ben.
Ja, oké. Dus jij groet wel terug.
Ja. 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 En ook als ik inhaal. Wij hebben inhalende surveillance. Dus als er 100 rijden, dan rijden wij 120, 130. Dus wij halen altijd motorfietsen in. Ja. En dat vind ik ook altijd wel leuk om zo... even net naast hem ben... Dan doe ik even zo.
Oké.
Want als jij daar rijdt en ik kom jou voorbij, dan zie je dat.
Ja.
Want ik kijk ook naar elke motorrijder.
Ja, ja, ja.
Ik zie elke motorrijder die zie ik gewoon. Ja. Dus ik weet gewoon, die goos die ziet dat gewoon. Dus ik doe gewoon één handje omhoog. En sommigen die groeten wel naar ons toe. Maar ik ga niet
uitgebreid.
Uitgebreid. Dat is toch een beetje. Ja, wij zijn in functie eigenlijk. Hè? Want het is niet dat wij plezier aan het rijden zijn. Ja, ik vind het heel erg leuk.
Mm-hmm.
En ik doe het graag. Ik ben eigenlijk de hele dag plezier aan het rijden.
Ja.
Maar
zwaai aan iedereen.
Ik sta wel iedereen. Maar je bent ook in functie. En je hebt ook een beetje een.
Mij is wel verteld dat de motoragent zwaait in principe niet. Want hij is niet je vriend. Uiteindelijk moet hij je ook. kunnen berispen. Ja. Dus kan hij niet vrolijk tegen je gaan zwaaien. Oh, leuk,
met de motor. De volgende keer dan...
Dan moet hij staan.
Ja, het is ook een beetje...
Een agent op straat zegt er ook dus gewoon goede dag. Of als je elkaar kent. Of,
Dus. Ja, het is... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik vind het ook wel, altijd wel leuk als ik iemand aan de kant zet... dat wij een goed gesprek hebben. Daar hebben we ook geleerd. We moeten gewoon een goed gesprek. En vaak krijg ik nog een hand ook van die mensen. Ja, nu met corona natuurlijk niet. Maar voor die tijd... Dan, en ik stel me altijd netjes voor. Hè, van ik ben Rob de Klein. Ik ben van motorondersteuning. Mm-hmm. En heb dit en dit gezien van u. En dan wil ik even over praten.
Ja.
En kan dat anders? Of kunnen we iets... bij mij is het ook altijd wel een beetje geven en nemen. Kijk, als er ergens iets rijdt en hij doet 3 verkeerde dingen. Ja, ik ga hem geen 3 bekeuringen geven. Nee. Dat is mijn aard niet. Ik kan sommige collega's die doen dat wel. Dat is hun goed recht. Maar het is mijn aard niet. Die jongen die krijgt gewoon 1 bekeuring. De eerste wat ik gezien heb waar ik me. Wat voor mij gevaarlijk was of zo.
Ja, die
krijgt hij. Ja. En die andere 2, daar geef ik hem een waarschuwing voor.
Wat ik bijzonder vind, en dat zul jij ook ervaren, denk ik, is de hoeveelheid. Gedoe die je soms op je afkrijgt als agent. En maar rustig blijven. Natuurlijk word je daarop getraind. Ja. Maar ik denk soms wel eens, jeetje, hoe blijf je zo rustig?
Ja, we zijn erop getraind. En het moet ook een beetje in je zitten natuurlijk. Want ja, als iemand... Het is natuurlijk nooit leuk dat je een bekeuring krijgt. Het is een
hoofdstel. Verstaande wordt gehouden, ja.
Ja, het is, maar je moet er ook... Ik ga er ook altijd vanuit. Iedereen die wordt gemiddeld wordt een persoon 1 keer in zijn leven aan de kant gezet. Dat is een beetje het gemiddelde.
Oké. Okay.
Dus heel veel mensen die worden voor de eerste keer... En dan komt er natuurlijk wel een motoragent. En ik heb een zonnebril op. En ik heb zo'n...
Er komt een volgaan.
Er komt op. Je maakt wel.
Zo'n kanarie.
Ja. Dat is wel indrukwekkend natuurlijk wel. Ja. En wij rijden hele grote motorfiets. Dus een dikke 1600 rijden wij 6-cilinder. Dus ja, dat komt wel
dat
wat.
Wil wel, ja.
Ja, er komt wel wat aan. En ik snap ook wel dat best wel... Dat je die mensen ook een beetje overroelt. Of ja, die voor het eerst. En dan probeer ik toch even goed contact. En dan maken we even een praatje. En als er een bekeuring bij is, dan vraag ik van: goh, wat voor werk doe je? Hoe komt dat nou dat dit gebeurt? Ja, ik ben veel te laat weggewezen. Ik heb dat. Ja, ja. Nou,
ook omdat je vaak al
praten. En dan zijn ze ook weer rustiger. En dan zeggen ze van: nou, leuk gesprek, bedankt. En dan geven ze een hand. Ja, dan krijg je toch een bekeuring van €300.
Het is eigenlijk jammer dat jij niet zo vaak meer surveilleert. Want het is volgens mij heerlijk om jou aangehouden te worden als ik dit zo hoor.
Heb je het gevoel dat het terecht is.
Ja. Ik probeer... Ja, het is wel terecht. Ja. Ik ga niet zomaar mensen plagen of wat dan ook.
De Motor Podcast. Passie voor motoren.
De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Waarin we vandaag praten met motoragent Rob de Klein.
Zoals je zegt, je wordt gemiddeld 1 keer in je leven aangehouden. Maar ik heb een polletje gedaan onder onze luisteraars op Instagram. En daar is 59% wel eens staande gehouden door een motoragent. Ik vond dat best veel. 59%. Ja. Dat kan ook iets zeggen over onze luisteraars natuurlijk.
Dat zo is het ook. Dat nogal gas geven.
Dat zou kunnen. Maar ja, ik...
Heb je als een achtervolging meegemaakt op de motor?
Ja.
Ja? Ja. Wat was je meest bijzondere achtervolging, als je er iets over wil vertellen?
Ja, de meest bijzondere. Het valt eigenlijk allemaal wel mee, hoor. Het is niet dat wij elke dag een achtervolging hebben of zo.
Maar iemand die er op de motor vandoor gaat, waar je achteraan gaat, die echt gewoon hem helemaal binnenste buiten trekt. En dat je denkt van, nou, dit is echt... Die probeert te ontkomen. En dat je echt gewoon als de sodemieter erachteraan moet.
Ja, ik heb het eigenlijk niet als ze mij zien... Als we ons zien, weet je wel, dan zien ze ook een beetje wat voor motorfiets we hebben. Ja, ze komen niet weg.
Nee.
Ze komen niet weg. En weet je, meestal hebben we het kenteken al.
Ja.
Kijk, als ik dat kenteken heb, dan maakt het mij in principe helemaal niet uit. Nee. Als hij er vandoor gaat, dan zoeken we hem wel weer op.
Maar bijvoorbeeld iemand die er met een Hayabusa, ik noem maar wat, er vandoor gaat. Zo'n ding kan tegen de 300 en dan een zwart plakbandje op de kentekenplaat, waardoor... ja, het kenteken niet herkenbaar is of niet, niet traceerbaar is.
Ja, ja, nee, maar ik heb het nooit meegemaakt. Maar ik heb wel eens een keer dat een automobilist die ging er vandoor. En daar had al een keer een collega achter hem gezeten, want hij viel op met zijn auto. En ik op een gegeven moment zie ik die auto en ik moest tanken. Dus ik ging naar het tankstation en in één keer zie ik in mijn oog zie ik die auto. Ik denk, verrek, dat is die auto waar mijn collega laatst achter naar gezeten heb. Dus ik hup doorrijden over het tankstation. Ik pikte weer bij hem aan en ik wijs hem aan. Hey vriend, wij gaan even communiceren met elkaar. Wij gaan de volgende afrit nemen. We zoeken een veilig plekje en dan gaan we een praatje maken. Dus ik ga voor hem rijden. Ik wijs hem, we gaan de snelweg af. We zoeken altijd een veilige plek. Ik zet hem op het einde van de vluchtstrook, zet ik hem neer. En ik zet hem neer. En ik stap van mijn motorfiets af. Ik doe mijn helm, wil ik afzetten. Want ja. En mijn oor proppen en mijn helm op, sta je ook weer heel hard te praten. Ja. Dat is ook wel, mensen begrijpen dat niet. Maar je hebt een helm op, oordop op. Ze zitten, de meldkamer zit in je oren. Ja. Dus je praat als motoragent ook altijd wat harder.
Ja.
Maar dan komt gewoon jezelf, je hoort jezelf niet, weet je wel.
Ja.
Dus ik doe mijn helm af en ik wil zo op mijn zwaailamp zetten. Hè. Doe de helm altijd op de zwaailamp. En die goos die gaat er gewoon vandoor. Ik was helemaal super verbaasd. Ik denk, wat doet hij nou? Hij gaat er gewoon weer vandoor, weet je. Dus ik denk, nou, dan gaan we maar achter zitten. Dus ik de meldkamer erbij geroepen. Ik ben er gewoon achter gaan rijden. Want het was een beetje vreemde gozer. Ik denk, ik ga er niet naast zitten. Want
duwt hij van de weg af.
Ja, hij tikt mij aan. En hij zat ook te lachen. En dan zat die fles uit een pak sideraan zat hij te drinken.
Ja.
Ik had zoiets van, nou, ik wacht gewoon totdat. Dus het was bij, het was op de A27. Dan hebben we bij Deil is die de 15 opgegaan. En toen kwamen er overal kwamen de collega's met auto's en die hebben hem gewoon zo.
Maar je verliest dat toch altijd als autorijder, als automobilist?
Ja, ik blijf er gewoon achter rijden. Ja. Dus hij ging hard rijden.
Hij had waarschijnlijk gezien dat jij dat moest tanken.
Ja, maar ik bleef gewoon achter rijden. Ging ook hard rijden. En dan ging hij weer langzaam rijden. Maar hij kwam gewoon niet weg. Maar ik bleef gewoon achter hem rijden. Ja. Dus ik wachtte gewoon totdat de collega's erbij kwamen. En toen kwam er een collega en die kwam met een auto. En toen hebben ze hem gewoon ingebokst. En de auto die geparkeerd tegen de vangrail aan. En toen hebben ze hem uit de auto getrokken. Ja.
Je had het net over die BMW 1600. Wat voor motoren rijdt de politie nu?
Voor de wijkagent die heeft nu de Yamaha, hè, volgens mij, de MT-07.
Zoiets zou kunnen. Ja,
een soort,
voor de wendbaarheid en
de perkjes heen en de stoepje af, trappetjes. Achter de scootertjes aan, zeg maar. Dat is de wijkagent, zeg maar. En dan heb je de BMW 1250 nu, de watergekoelde. Die wordt nu ingezet als voor de regio, zeg maar.
Ja.
En voor de landelijke eenheid. Wij hebben bij motorondersteuning hebben we nog de 1600. Maar de 1600 gaat verdwijnen. Die wordt niet meer gemaakt. Die doet ook niet meer aan de emissie-eis. Dus wij gaan ook naar de 1250.
Wat is je eigen favoriet?
Ja, de 1600.
Ja, toch wel?
Ja. Het is echt die motorfiets. Die is zo fijn om mee te rijden. Daar, weet je, nou ja, wat ik zei. Hè, wij gaan vanuit Driebergen gaan we naar Petten. Dan gaan we een nucleair transport ophalen. Nou, dan ga je naar Petten toe. Denk je daar zo, dan moet dat nucleair transport willen ze niet door de grote steden heen hebben. Dus we hebben een bepaalde route moeten we rijden. En dan kom je aan in Borselen. En dan nog terug naar Driebergen. Dan heb je 600 kilometer achter je.
Ja, want je gaat niet door de tunnel dan natuurlijk.
Nou, niet door de tunnels.
Nee.
Sommige tunnels mogen we niet door. Weet je wel, dus we hebben om Amsterdam heen, om Utrecht heen. Dus je maakt een hele slinger door Nederland heen. En dan heb je 600 kilometer. Want je stapt eigenlijk gewoon af. Ja. Je bent wel een beetje moe. Maar het is niet...
Dat ja, dan is het een goede motorfiets. Als je er 600 kilometer op hebt
Jammer
gezeten.
Van de emissie, maar...
Ja.
Maar ja, hij moet het veld ruimen.
Ja, hij moet het veld ruimen.
Met leden ogen.
Ja, ja, maar het is natuurlijk wel zo. Wij zijn nu naar 100 kilometer gegaan. Ik weet niet of dat de 130 kilometer terugkomt. Iedereen die rijdt ook gewoon wat rustiger.
Ja,
he, wat,
dus het kan je, met een iets kleinere motor.
Je ziet er niet echt meer lui die als jekko's weggaan. Het is wel zo dat de elektrische auto's, dus zoals de Tesla...
Die hebben wel vermogen.
Ja, die hebben wel vermogen natuurlijk. Ja, maar ja, dan gaat hij er vandoor als je het kenteken hebt. Dan maakt het ook niet meer uit.
Als je zou moeten kiezen, de Speed Triple of de 1600 BMW?
Voor
ons, dat is moeilijk.
Dat is moeilijk.
Ah. Dat is toch een vraag. Jean-Paul wil het graag weten.
Ja,
en jij ook natuurlijk.
Ik denk toch de 1600.
Ja, toch wel?
Ja. Ja, die rijdt gewoon comfortabeler. Ja. Ja. En ik heb deze motorfiets, dat is echt puur voor de lol. En omdat ik hem zo verschrikkelijk mooi vind.
Ja. Ja. Maar die moet je er dan ook gewoon voor de lol bijhouden.
Ja.
Wat anders, hè? Tenminste, dat idee heb ik ook wel eens. Maar misschien kun jij het direct ontkrachten. Als het gaat om motoragenten en profileren jullie op uitlaten. Dat hadden we vorige week nog. Wie was het ook alweer die bij ons met de microfoon kwam? Die zei van ja, als je er een bepaald soort uitlaat onder hebt zitten. Dan wil een motoragent nog wel eens zeggen van nou vriend, kom jij maar eens even.
Niet etnisch geprofileerd, maar uitlaat geprofileerd.
Ja, ja. Ja, dat is wel een beetje een dingetje. En dat is wel grappig. Ik heb gisteren hebben wij de eerste evening rit gedaan.
Oké.
Okay. Dat is dus de rit met elektrische motorfietsen.
Oh, oké. Okay.
En dat had Ron Baptiste georganiseerd
ja?
Vanuit Motorshare.
Ja.
En die had mij gebeld van Rob, kan jij? Ik heb gehoord dat jullie ook elektrische motorfietsen hebben. Die hebben wij helemaal niet bij de landelijke eenheid. Maar ik ging dus vragen. En dan blijkt dus dat wij 3 motorfietsen in Nederland hebben. Van die Zero's, elektrisch. En die jongen die erover ging, die vond dat wel een leuk item.
Om mee te gaan.
Om mee te gaan. Die zei van nou, kom dat ding maar halen. En dan mag je hem lenen. En dan ga je dan mee. En dat is ook wel een beetje. Ik woon in Houten. Mm-hmm. Dat is zeg maar langs de Lek, de dijk.
Ja.
Nou, daar wordt heel veel gereden met motorfietsen. En ik vind wel dat je mag schamen als je zo met een open uitlaat rijdt. Ja. Dus gewoon, dat kan gewoon niet meer. Dat kan gewoon echt niet meer.
Nou ja, we hebben ons ook niet voor niks aangesloten bij het convenant te luid geluid is uit.
Ja.
Want
ja.
We verpesten het als motorrijders die te luid zijn toch een beetje voor onszelf.
Ja.
Maar dan terug naar, want er komen zo nog even op dat geluid wat je daar dan van vindt. Maar als ik een Akrapovic rijd, word ik dan eerder aan de kant gezet?
Als je dat ziet.
Als je dat ziet. Ik denk nog ineens dat ik het hoor.
Nee, maar je kan het stikken.
Ja, ik kan het wel zien, maar nee. Ja, kijk, als ik ernaast sta en ik heb mijn helm afgedaan en mijn oorproppen uit. Dan, ik ga er wel wat voor zeggen.
Ja. Ja.
Maar hij moet gemeten worden. Nou, dan moet ik die meetapparatuur die heb ik niet op de motorfiets bij me. Dus dan moeten we naar een bureau toe. En dan voor mij zou het te veel werk zijn.
Ja.
Ik ben daar veel te veel tijd mee zoet. Ik zou wel bij een als we echt een controle hebben, dan zou ik het wel leuk vinden om de mensen mee te nemen naar de controleplaats en dan controleren.
Nou, dit heb ik laatst dus gehad. Toen stonden we bij een pontje en er kwam op een gegeven moment iemand achter ons staan die gebaarde, ja, moet mee. Dus, en mijn maat zei, ja, ik moet mee naar dat parkeerterrein. Ik zeg, hoezo, je gaat niet met een wildvreemde mee. Maar dat was dus zo'n prachtige BMW undercover.
Ja.
Tot de blauwe lampjes aan gingen, had ik niet door dat het een motoragent was. Dus,
dat doe ik ook.
Dat doe je dan wel.
Ja, dat doe ik ook.
En toen werden we netjes naar een parkeerterrein geleid met een geluidsopstelling. Ja. En er stonden al een paar gasten die hadden een wok aan de broek. Maar ja, mijn motor klinkt gelukkig nog als een naaimachine. Dus ik mocht doorrijden. Maar,
ja.
Dus daar kunnen we jou wel op kennis maken.
Dat kan.
Kun je ergens je motor, dat is ook een gestelde vraag. Kun je dan ergens je motor laten meten of die binnen of buiten de norm valt zonder dat je meteen een boete krijgt? Kan dat ergens?
Dat zou ik eigenlijk niet weten. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik denk dat het. Dan zou je eigenlijk een bureau moeten bellen, kijken of dat ze het hebben. En dat je dan bijvoorbeeld zelf. Goh, ik wil het eigenlijk weer weten. En dan moet het. Ja, ik weet niet of het die jongens de tijd voor hebben, natuurlijk.
Nee, maar ik kan me dat best voorstellen dat als je bijvoorbeeld een andere uitlaat eronder hebt, dat je denkt van nou, ik wil weten of ik nog door die controle kom. Kan ik ergens meten of het 95 of 100 dB is, bijvoorbeeld?
Ja, ja. Ja, maar ik denk dat je het al weet als je de uitlaat koopt. Hoeveel dB die heeft.
De motor waar ik mee rijd, en er is een dealer in Alkmaar die dit dus doet.
Oké. Okay.
Dan moet je een klein beetje betalen. En dan zet hij hem even op de rollerbank. En dan kan hij ook meteen even het geluid meten voor je.
Dus zit je thuis en wil je het zeker weten?
Ik denk eigenlijk dat je dan gewoon bij de dealer moet zijn. Ik denk,
die heeft die spullen ervoor.
Die heeft die spullen ook ervoor. En ja, ik denk, ja, de motor, die politie is gewoon toch wel heel erg druk. Hè? Je ziet overal.
Nee, wordt het niet verwacht dat de politie het doet. Maar meer van, kan dat ergens? Weet je dat ervan?
Nee, niet dat ik weet. Niet dat ik weet.
Maar geluidsoverlast, jij bent niet van het geluidsoverlast.
Nee. Nee.
Netjes de dempertjes erin.
Hele uitlaten zitten er bij mij onder. Ik vind het prachtig dat er gewoon. Ja. Als ik rustig rijd, zitten 6 versnellingen op. Als ik in z'n 6 rijd, dan hoor je hem niet.
Nee. Nou, dat vind ik ook vaak. Ik bedoel, als je er dus iets aan hebt gedaan, een DB-killer eruit of weet ik veel wat. En je gedraagt je heel erg. Hè? Ik bedoel, je rijdt rustig, je schakelt op tijd op. Dan is er volgens mij ook niet zoveel aan de hand. Het zit er meer inderdaad als je op die lekdijk rijdt en in zijn 200. In zijn tweede versnelling en dan 100 kilometer per uur. Dat hij echt had janken wat helemaal. En dan op een warme zomeravond dat die lucht lekker ver doortrilt. Ja, dan denk ik wel van jongen zeg.
Doe het nou niet.
Ja, dat gaat mij ook te ver. Terwijl ik best wel van geluid hou.
Ik vind ook wel het janken niet zo.
Nee, maar
bijvoorbeeld een beetje brommen.
Goed lopende motor. Ja.
Ik hou daar wel van. Maar ik kan me ook voorstellen als jij daar zo woont.
Ja.
Dan word je niet vrolijk van, hè?
Nee, maar als ik op een
motor. Ik zit s'avonds ook het liefst buiten op mijn zitje. En gewoon lekker rustig. En als heinde en ver allemaal muziek aan hebben tot het zo verlaat, dan loop je ook te ergeren.
Ik heb natuurlijk een motor die ook best wel wat geluid maakt. Maar als ik op een dijk rijd, zeker op een zondagmiddag, weet ik veel wat. Dan schakel ik echt heel behoorlijk snel omhoog. Dat ding heeft toch genoeg trekkracht. En dan plof ik er gewoon langzaam omheen. Of tenminste, ik ga in ieder geval niet. Ik laat hem niet brullen.
Ik had het laatst ook, toen ging ik. Er kwam een meisje voorbij. Althans, die reed mij tegemoet met haar paard. En die zag ik al een beetje zo kijken van oeh, daar komt de motorrijder.
Netjes
een koppelingetje in. En daar krijg je dan netjes een duimpje van. Dan is zij ook weer blij.
Ja.
Paard
ja,
is netjes is in het gereel.
Ja. Ja, ik heb gisteren dan. Er waren 64 motorrijders. 64 waren er.
Ja.
Elektrische motorfietsen. We gingen de dijk op. En het is... En iedereen was zo...
Is er aan de hand?
Maar niet door het verbodsbord rijden dan, hè? Want dat mag dan alsnog niet.
Of nee, mag nee, dat dan nee. wel? Als allemaal elektrische motoren zijn.
Nee.
Het is een verbod voor motorvoertuigen dan toch?
Dat niet.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
In deze aflevering van de Motorpodcast praten we met motoragent Rob de Klein. Hij houdt zich vooral bezig op dit moment met het begeleiden van VIP's met de afdeling motorbegeleiding. Hij begeleidt onder andere de koning en de koningin, maar ook bijvoorbeeld ministers.
Is het nou wel eens helemaal fout gegaan? Want ik kan me voorstellen dat je een afslag mist of een keer een straatje te vroeg naar links gaat of een keer Paleis Noordeinde voorbij rijden is heel lastig. Maar
ja, nou ja, kijk, wij worden natuurlijk wel
geacht. Het is mensenwerk.
We worden wel geacht om de weg te weten. En we gaan meestal van tevoren kijken. Want het is een beetje lullig dat als hij bij deze deur uit moet stappen en jij stapt bij de andere kant van het gebouw.
In de achteruit?
Dat
kan niet.
Dat kan niet. Nee. Dus wij gaan van tevoren allemaal kijken. We zorgen.
Is dat dan een dag van tevoren? Gaan jullie alvast
even... Dat ligt er maar aan. Hè. Bijvoorbeeld een donderdag gaat hij 's middags naar Amsterdam toe. Dan hebben wij in de ochtend tijd zat om daar even te kijken.
Okay.
Dus dan gaan wij even kijken en dan nemen we de route door. Dat is ook al bepaald voor de route. En dan gaan we gewoon kijken. Maar ja, en meestal... Of we gaan eerder kijken bij een streekbezoek. Dan gaan we eerder kijken.
Want ik neem aan dat je Noordeinde hoef je niet meer te zien. En Pleisterdam weet je inmiddels ook de ingang wel, toch?
Ja,
okay.
Ja dan gaan we niet meer kijken. Dat zijn ook geëikte dingen.
Ja.
Maar de koning gaat natuurlijk heel veel het land
in. De werkbezoeken, ja.
En een werkbezoek en zo. Ja, dan weet je niet wat er is en zo. En dat wordt allemaal uitgelegd en wordt uitgezocht. En daar krijg je spullen voor en tijd voor. En dan ga je gewoon kijken.
Dingen kunnen misgaan bij vervoer van VIP's. Hè? Reserveauto staat klaar. En je hebt al eerder ook verteld van ja... Af en toe zijn er mensen nogal kwaad op een bepaalde VIP. En dan gooien ze met flessen ook naar de motoragenten die ervoor en erachter rijden. Maar dan toch dat tandje erger. Hè? Dus eventueel terroristisch-achtige types. Hè? Daar heb ik je nog niet over gehoord. Gebeurt dat ook wel eens? Dat echt gewoon lui het gemunt hebben op de VIP. En desnoods erop inrijden of...
Ja, ik heb het zelf niet meegemaakt. Hè. Eigenlijk de eerste aanslag is in Apeldoorn geweest natuurlijk.
Ja.
Met Koningsdag.
Karst T was dat, hè? Die met een auto...
Er waren wel motorrijders van ons waren daarbij. En toen is het ook wel veranderd.
Toen is omblokken en de...
Ja, toen is ook eigenlijk alle... De protocols werden allemaal wat strenger. En er werd geoefend en het werd allemaal op een hoger level gezet. Want vroeger reden wij gewoon zonder, zonder vest. Nou, dat is ondenkbaar.
Standaard uitrusting nu, een vest?
Ja, heb je gewoon een vest aan. Ja. Kijk, als ik een wielenkoers doe en je rijdt met 30 graden...
Dan hoef je geen kogelwerend vest aan.
Nou...
Ja, of er wordt iemand uit de wielerploeg kwaad op je.
Ja.
Nou, weet je, dan krijg je andere problemen. Dan krijg je gewoon warmtestuwing.
Ja, dat is een vraag namelijk van een luisteraar. Hoe doen jullie dat nu? Want het is nu, hè, we zitten meer zomer. Het is 25, soms 30 graden nu. Ja, heb je dan ook volledige bepakking?
Ja, we hebben volledige bepakking. Het is wel zo dat we zomerkleding hebben en winterkleding.
Koelvest? Ja. Heb je een koelvest?
We hebben koelvest hebben geprobeerd.
Zat niet lekker.
En dat, ja, na een poosje begon toch het nam de temperatuur over. We hebben een keer, hebben volgens mij vorig jaar gehad, hadden we van die ijspacks.
Mm-hmm.
En die moest je in knijpen. En dan kwamen er twee vloeistoffen bij elkaar. En die deed je gewoon in je binnenzak en zo. En dan had je 2 uur.
Ideaal.
Ja. En dus dan ging er gewoon minder spullen mee in je motorfiets. En dan deed je gewoon een paar van die dingen los in je motorfiets. En die deed je in je motorjas. Maar we hebben zomerkleding, vind ik. Dat is gewoon top wat wij hebben.
Over bepakking gesproken en de motorfiets. Wat zit er eigenlijk allemaal in die enorme hutkoffers die jullie op de motor hebben?
Ja, nou, achterop zitten de broodjes van de mobilefoons. Hè. Dat is het kastje eigenlijk wat er achterop zit. En in de koffers, daar hebben wij de linkerkoffer... We hebben eigenlijk allemaal, het is ook allemaal standaard bij ons natuurlijk. Iedereen die heeft eigenlijk een beetje dezelfde indeling.
Mm-hmm.
De linkerkoffer, daar zit een AED hebben wij bij ons.
Oké. Okay.
We hebben elke motorfiets heeft een eigen AED. Wij hebben een EHBO-tasje. We hebben een pomp bij ons. Om als we zelf lekker rijden, dat we hem zelf kunnen proppen. Dus zelf proppen de banden. Dat hebben we al, mm-hmm. Die spullen hebben we allemaal bij ons. En we hebben zo'n hamertje bij ons. We hebben een zaklamp bij ons.
Thermoskannetje met koffie. Nee, dat hebben we niet.
Nee, flesje water. Daar zijn tankstations voor.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
Het is voor veel mensen een droom, denk ik, om van een hobby een beroep te maken. Maar onze gast heeft het gedaan... Rob de Klein, hij is motoragent in hart en nieren. En we hebben nog een hele stapel vragen, Peter.
Ja, want Rob, jij bent ook een beetje van...
De bijzondere geluiden.
Dit is mijn voertuig. Maar nou, jij hebt een nog, of tenminste, je rijdt ook regelmatig op een soortgelijk apparaat.
Ja.
Zeker zo bijzonder, want dat is een echte Liberator van Harley.
Ja.
Vertel, hoe ben je daar nou in... hoe zeg je dat nou? Hoe ben je daar nou op geraakt? Erop geraakt, ja.
Nou ja, het is ook een beetje een droevig verhaal natuurlijk. Het was een... hij is van een collega geweest. En die is verongelukt. En,
tijdens de dienst?
Ja, op weg naar de dienst. Hm. Dus hij reed op zijn motor reed hij niet op die Liberator, maar op een andere Harley. Reed hij naar het werk en toen is het misgegaan. Hm. En die motor, die werd al voor als er bijvoorbeeld een politiebureau...
Een soort ceremoniële opening, zeg maar.
Ja, als er een nieuw politiebureau werd geopend, dan hadden we een demo-team.
Ja. Ja.
En dan gingen we wat kuntjes doen op de motor. En dan kwam altijd die oude Liberator, die kwam. En dan deden we een act.
Ja.
En dat was dan hadden ze allemaal figuurtjes gereden. En dan in één keer kwam dan iemand met lang haar op die Harley. Die kwam dan zo, huppatee, het terrein op. En die had zoiets van, allemaal ons en wat jullie doen, weet je wel. En die je moet ook een beetje handig zijn met het ding. En dat ging, ik kon met dat ding een beetje goed rijden. Dus ik maakte daar een beetje, draaide daar rondjes mee. En dat was wel grappig. En dan kon je ook nog een beetje met de ontsteking rommelen. Die een beetje knalde en plofte.
Ja,
en,
een beetje vooromsteken.
En dan was het zo dat je rondreed. En dan kwam er één op een minimotor. Mm-hmm. Daar heb ik hier nog de foto van. Dat iemand die zit bij mij achterop met de minimotor.
Echt zo'n kindermodelletje waar een kleuter op kan, zeg maar.
In politieuitvoering. Ja. En die had dan een pistool bij zich met losse flodders.
Klappertjes.
En dan schoot hij 2 keer in de lucht. En dan werd er altijd een kip.
Ja.
Hadden we zo'n plastic kip. Die gooiden we dan zo iemand die langs de kant stond, die gooide die kip de lucht in, weet je wel. En dan stopte die Harley, die stopte dan met zijn handen omhoog. En dan pakte hij dat mini-motortje op en dan ging hij achterop zitten. Ja. En dan reden we weg. Ja. Dat was de act.
Eigenlijk een beetje jullie eigen show.
Een eigen showtje hadden we. Dat was gewoon hartstikke leuk. Maar die motorfiets, die is van een familie. En die hoort bij die familie natuurlijk. En als ik dan belde van, goh, er is iets speciaals. We gaan met het demo-team gaan ze iets doen. Dan hebben ze gezegd van, joh, wij willen wel medewerken. Dat je met die motor dat altijd kan doen.
Want eigenlijk is het een soort eerbetoon aan... Het overleden collega.
Ja, en hij wordt ook elke keer, weet je, als ik dat ding haal, dan komt het verhaal natuurlijk weer boven en wie dat is geweest. En die man die blijft gewoon ook verbonden bij Team Motorondersteuning. En dus elk jaar proberen we dat ding, probeer ik even op te halen, dan even aan de gang te maken, dat die loopt, dat de olie keer weer ververst wordt en dat er weer verse benzine in gaat. En dan probeer ik even een poosje een paar ritjes te maken. Wat ik ook natuurlijk heel erg super leuk vind. En dan breng ik weer terug bij die mensen. En dan
wordt met extra liefde behandeld.
Ja.
Want mooi. Een Liberator, dat is eigenlijk een motor van de Amerikanen. Die ons destijds bevrijd hebben in 1945, toch?
Ja, en deze
dus
die
is... Dus dat is een heel oud apparaat.
Ja. Ja, dus het is ook de versnellingen zitten op de tank. En je hebt de voetkoppeling en de ontsteking ook nog. Ontsteking en gas geven. Ja. Dus het is wel echt werken op die motorfiets om een beetje fatsoenlijk te kunnen rijden. En de remmen zijn natuurlijk ook niet meer van deze tijd.
Trommelremmen.
En dat remt natuurlijk ook helemaal niet zo goed. Dus ja, eigenlijk moet je er gewoon een beetje mee tuffen door een landweggetje. Maar zeker niet meer op de snelle gaan rijden.
En jouw motortechnisch inzicht komt dan weer kijken.
Ja, het is een eenvoudige techniek. Ja. De nieuwe dingen, daar weet ik niks meer van. Maar de oude techniek, daar weet ik gewoon wat van.
Geweldig.
Ja.
De Motorpodcast.
Jouw motorpassie zit enorm hoog. Geldt dat voor elke motoragent?
Ja, je moet toch wel een... Je moet toch wel iets... Tenminste, bij ons... het is ook groepsgebeuren. Hè? Wij werken in een groep. Dus wij moeten van elkaar kunnen vertrouwen.
Mm-hmm.
Als wij met een VIP-begeleiding rijden, dan moet je gewoon vertrouwen op je collega dat hij gewoon die kruising vrij kan krijgen. En dat hij dat voor elkaar krijgt. Dan moet je gewoon op vertrouwen. Want je kan niet met twee man op één kruising gaan staan. Want de volgende kruising moet je ook weer doen. Dus bij ons is echt een groepsgebeuren. Ja, als je het goed naar je zin hebt en je zit in een leuke club, dan gaat het allemaal net even iets makkelijker dan allemaal vreemden om je heen hebt en je weet niet van, ik weet niet of dat hij dat doet en de zus doet. Dat is ook als je met een club gaat rijden met je vrienden, dan weet je gewoon wat je een beetje van elkaar weet en hebt. En als er een paar vreemden tussen zitten, dan denk je van, nou, ik hou toch even een klein beetje meer afstand.
Maar de gemiddelde motoragent heeft ook wel zelf een motor, rijdt vaak, is bovengemiddeld gepassioneerd.
Ja,
de motorrijden, toch? Je moet wel een beetje positief bedoeld, maar een tik hebben, zeg maar.
Ja. Ik heb, of dan hebben ze vroeger wel eens gezegd, zo, je moet een soort motorolie in je aderen hebben.
Ja.
En ik denk dat er wel is. Maar ik denk dat er iedere motorrijder, dat er wel een beetje hebt, die olie, die moet ook een beetje door je aderen heen lopen.
Ja. Dan Nagel vraagt zich af, ik ben geen agent, maar heb wel die motorolie in mijn aderen. Hij heeft een motorrijbewijs. Kan hij dan nu meteen motoragent worden? Waar moet hij zich melden? Als je motoragent wilt worden?
Ja, je moet als agent beginnen.
Okay.
Dus dat is de basis. Dus je gaat naar de politieschool. Tegenwoordig duurt die nog langer. Hè. Ik geloof dat de opleiding tegenwoordig 3 jaar duurt. En er wordt ook veel beter, veel breder wordt je opgeleid. En je gaat veel meer stage lopen en zo. Maar je krijgt ook salaris. Je gaat naar school, maar je krijgt ook salaris. Dus ja, er wordt ook wel wat van je verwacht natuurlijk, dat je dingen goed doet. Dus die opleiding die duurt 3 jaar, dan ben je agent. Dan ga je een poosje in de praktijk ga je rondlopen. En dan kan je kijken of dat er een plek vrijkomt bij dat je motorrijder kan worden.
Specialisatie dus eigenlijk.
Ja, het wordt een specialisatie. Die opleiding die krijg je. Eerst ga je op de auto en dan als je motorrijder. Het is ook bij de regio bijvoorbeeld dat je er moet ook maar plek zijn dat je motor kan rijden. Want meestal hebben ze 2 of 3 motorfietsen. Bij een klein stadje of zo hebben ze 3, 4 motorrijders. Ja, en die moeten ze verdelen met 8 man of zo. Ja, dan moet je ook maar net een plek vrij zijn. En dan kan je motoragent worden.
Jij bent helemaal netjes gekleed. Handschoentjes, mooi helmpje, helemaal dik in orde. Wat vind je van mensen die dat allemaal niet hebben en met kort broekie op de motor zitten?
Ik rij al een poosje motor natuurlijk. En ik heb ook het geluk gehad dat ik altijd gewerkt heb en dat ik gewoon goede kleding kon kopen. En ik vond het ook belangrijk om altijd goede kleding te kopen. En ik heb een leren broekje, vind ik altijd heerlijk zitten. En je hebt ook zomerbroeken die heerlijk zitten. En ik kan me voorstellen als het 30 graden is dat het warm is, maar je gaat niet in een korte broek op de motor zitten. Nee. En ik vind ook, ik heb heel veel gewerkt met wielenkoersen. Dan is er gewoon dat in reglementen staat gewoon dat mensen met laarzen op de motor zitten. Dat ze enkel bescherming hebben. Dus je gaat niet met slippertjes op je motor. Dat kan je.
Zo gaan we jou niet tegenkomen.
Nee. Nee. Nee, en ik ga het niet bekeuren of zo. Je kan er ook niet voor bekeuren. Je kan alleen maar volgens mij bekeuren
voor de helm, toch?
De helm niet goedgekeurd is. Maar ik ga wel aanspreken op als ze op slippertjes of korte broek op de motor zitten. Ik heb genoeg gezien, laat ik het zo zeggen.
Wat vind je van de Koninklijke Marechaussee? Want dat zijn dat jouw collega's of is dat weer een andere dienst?
Het is een andere dienst. Hè? En we werken ook veel samen met hun. Als er bijvoorbeeld een VIP komt en die staat hoog in de gradatie, dan wordt vroeger kwamen de hoeveel meer paarden er voor de koets waren, hoe belangrijk hij was. En als er een koning komt, of een koningin, dan wordt hij met een staatsbezoek, dan komt de Marechaussee, die komen ons helpen, want die kunnen die zijn veel mooier, strakker in het gelid rijden die. En die hebben ook gewoon mooie tenuken aan, weet je wel. Die hebben gewoon een mooi leer riempje om. Het ziet er allemaal net even iets keuriger uit. Wij zijn dan toch een beetje, wij rijden elke dag. Maar die hebben speciaal. Hun kunnen dat en wij hoeven dat niet uit te vinden.
Nee. Het ziet er iets chiquer uit.
Ja, dat is gewoon chiquer. Ja. En het is ook iets specialer. Wij doen het verkeer regelen en hun zijn dan
echt voor de voorrijd.
Maar ja, die jongens die doen ook allemaal grenscontroles en die rijden ook veel kilometers hoor. Ik vind altijd hele leuke lui. Ik heb respect voor wat ze doen.
Dat er ook onderscheid is, dat als je dan nog meer mensen voor de koets. Ja. Als dat de voorrijd, dan weet je dat er echt een VIP aankomt.
Ja.
Rij je liever VIPs of vaccinatietransporten? Het begint allebei met een V, ik hoorde het je net zeggen.
Het ligt er maar aan. Die vaccinaties, ja. Het is een beetje. Er komt een vrachtwagen, die komt bij de grens. En wij begeleiden die naar het distributiecentrum, weet je wel. En ze willen gewoon niet dat er wat gebeurt met die vrachtauto. En wij gaan daar niet mensen in de weg rijden. En we gaan ook geen stopteken. We zijn er gewoon bij voor mocht er wat gebeuren. Dan hebben we contact met de meldkamer. We vertrekken nu, we rijden daar en daar. We hebben een route dat ze weten dat die vrachtwagen daar rijdt. Het is gewoon werk, moet gewoon gebeuren. Maar ik doe liever een VIP of een wielenkoers.
Ja.
Dat vind ik gewoon natuurlijk veel leuker.
Ja, afwisselender.
Ja, ja. En dan wil je ook een mooi plaatje wegzetten, vind ik altijd.
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
Ja, Rob. 100.000 euro. Stel je toch eens voor. Je krijgt het, maar het moet ook echt helemaal op aan de motor. Dus geen frikandellen.
Nee, nou, die frikandellen zijn niet voor mij besteed. Nee, het gaat echt op aan motorfietsen.
Ja. Vertel, wat komt er dan?
Ja, er komt een schuur.
Ja.
Een schuur waar ze goed in kunnen staan. En het wordt toch wel Engelse motorfietsen.
Ja, toch?
Ja. Ja.
Nog een paar Triumphs.
Ja, een Triumph en een Norton. Ja. Dat vind ik wel heel erg mooi. En ik denk dat het wordt. En klassiekers. En ik zou een Lavera. Lavera, dat heeft ook een beetje een. Daar heb ik een zwak voor.
Maar omschrijven het is, wat moet ik voor
nou, mijn broer, ik heb vier broers en drie reden de motor. En ik woonde in Houten, woon ik. En je had Van Dijk, dat is de Lavera dealer in Driebergen. En daar ging ik wel eens heen. En die had een heel klein winkeltje en er stonden die motorfietsen, die stonden dan in de vitrine. Dat vond ik echt prachtig. En mijn broer die vond het ook heel erg mooi. Maar ik was toch een beetje Engels gericht. Ik vond Drive, dat vond ik of een Norton, of je had ook Tritons toen de tijd, weet je wel. Dat leek me wel wat. Maar mijn broer die had meer interesse in Laverda. En dan kon ik me ook wel voorstellen, Europese motor. Want je zat ook met die Engelse motorfietsen, Engelse maten en weet ik het allemaal. Dus hij ging voor de Laverda. En die heeft hem nog steeds. Die heeft hem, ik denk in 78 heeft hij dat ding gekocht. En hij heeft hem nog steeds. En hij rijdt er nog elke keer op. Elke zomer gaan we weer rondrijden. En dan kijk ik naar hem. Dus hij ziet er ook
prachtig uit.
Super uit. Hij is niet gerestaureerd. Hij ziet er gebruikt uit. Ja. Maar hij is gewoon fantastisch.
Laverda.
Dus, ja, dus Laverda.
Die koop je er ook nog even bij.
Die koop ik er ook bij.
Zijn we dan al richting de 100.000? Dus een paar Triumphs?
Ja, een paar Triumphs.
Maar ook bijvoorbeeld zo'n nieuwe Rocket 3 van Triumph. Wat vind je daar dan van? Dat is echt gewoon een kanon op twee wielen. Hè? Dat is geloof ik 6 cilinders. Enorm.
Ja, dus 1600 geloof ik.
Ja, ook,
dit is niet helemaal mijn stijl.
Ik geloof dat het zelfs 2,5 liter is. Echt gewoon... Ja. Een van die motormeiden had er eentje geleend.
Is dat? Nee, ik ga voor de Scrambler.
Oké.
Dat is die nieuwe, hè, die 1200. Dan heb je een 2-cilinder 1200 cc. Dus dat,
dat wil wel.
Dat wil wel. En die gaat ook een beetje van kiet. En dat is toch een beetje een speelmotor. En ik vind BMW GS, dat vind ik ook...
Ik koop je er ook nog bijna.
Nee, ik koop hem niet. Ik vind het een mooie motor. Maar dat is net niet helemaal mijn... Er zijn er te veel van, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dan wil ik toch een klein beetje meer onderscheid. Dan zou ik toch voor de Triumph gaan.
Hoe noem je dat ook weer altijd? Die GS?
De GS is de verstandige huisvader.
De verstandige huisvader.
Vind ik dan.
Ja, dus toch een beetje sportief.
Verstandig huisvader die gaat op een GS rijden.
Ja, maar ik heb 3 zoons.
Ja.
En dan, ik heb wel eens van, nou, als ik zo'n GS heb en er zit dan een zoon achterop. En we gaan echt naar België toe of zo, weet je wel. Lekker helemaal langs de kust rijden. Ja. Nou, dus dat zag ik wel ook wel zitten hoor, met zo'n GS. Dat rijdt super lekker. Ik heb er wel best wel vaak op gereden. Dan rijd ik echt super. Maar ik vind het net het onderscheid van dan zou ik toch naar de trein gaan.
Okay.
Dus ik zou echt een dikke kopen met alles erop en eraan. Met mooie koffers erop. En lekker met mijn vrouw.
Dan is het tonnetje wel op. Hè?
Lekker toe.
Ja, dan zouden we er toch wel een stuk of 6, 7 in de schuur staan.
Nou, duidelijk. Hey, en je zonen, hebben die ook een beetje motorolie in de aderen? Of?
De oudste niet. De middelste, ik denk dat hij wel motor gaat rijden. Hij is nu 24. Hij is eigenlijk een beetje aan het wachten. Van dat hij
meteen voor de grote
voor iets. Maar ja, hij doet ook aan kitesurfen.
Ja.
En dat is ook een dure sport.
Ja.
Dus daar gaat nu zijn geld naartoe. Maar ik denk dat hij wel motor gaat rijden.
Ja, dat zijn goede berichten. Rob, we zijn eigenlijk door de tijd heen. Al zouden we nog wel uren door kunnen praten. Dus je moet zeker gewoon nog een keer terugkomen. En neem dan gerust ook wat van je collega's mee bijvoorbeeld.
Volgens mij jullie als luisteraar komen de agent liever niet tegen. Maar volgens mij hebben we in deze aflevering heel veel passie van motoragenten besproken. Dus we gaan het zeker nog een keer hebben over motoragenten.
Rob, dankjewel voor je komst naar hier.
Graag gedaan.
Dank Rob en dank ook aan jou voor al je vragen die je hebt gesteld via onze Facebook, Instagram, via de mail. Als je nu voor het eerst zit te luisteren naar de Motorpodcast, abonneer je eventjes in de app waar je naar luistert. En kun je een recensie achterlaten, laat het dan eventjes achter, want dat helpt ons weer. En deel ook vooral deze aflevering met andere motorrijders. Wij zijn in ieder geval over 2 weken weer.
De Motorpodcast. Passie voor motoren. De Motorpodcast.nl